De levende hoop. En als je een Bijbel bij je hebt, pak die er dan meteen bij, want we gaan samen lezen uit Johannes hoofdstuk 20. Johannes hoofdstuk 20 en we beginnen dan bij vers 19. Toen het dan avond was, op die eerste dag der week en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen zij de Here zagen. Jezus dan zeide nogmaals tot hen, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. En dan gaan we door met vers 24. En Thomas, een der twaalfen, genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Here gezien. Maar hij zeide tot hen, indien ik zijn handen niet zie, het teken der nagels, en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels, en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zeide, vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand, en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben, en toch geloven. Nou, tot zover deze tekst. De discipelen, ook wel leerlingen of volgelingen van Jezus genoemd. Ze hadden zich in een huis opgesloten en verborgen om zichzelf te beschermen. En hun situatie doet mij een beetje denken aan onze situatie. Want wij hebben ons ook min of meer in onze eigen huizen opgesloten om niet besmet te worden, om niet ziek te worden van het coronavirus. Maar de discipelen zaten dus ook in zo'n soort situatie. Ze hadden zich opgesloten en verborgen. Enkele dagen daarvoor was er abrupt een einde gekomen aan al hun moed, al hun vreugde en al hun hoop. 3 jaar lang waren ze met Jezus, hun Heer, opgetrokken. En zij hadden met hun eigen ogen zijn bijzondere leven gezien. En met hun eigen oren, dus niet via via, al de geweldige dingen gehoord die hij zei. 3 jaar lang waren zij directe getuigen van de indrukwekkende bediening van Jezus Christus. En ze zagen hoe hij de levens van anderen positief veranderde. Ze zagen de macht en de autoriteit die hij demonstreerde. Zijn grote, buitengewone liefde voor mensen. De vele wonderen en tekenen die hij deed. En zijn barmhartigheid en bewogenheid en al de bijzondere dingen die hij zei. Dit moest wel de Messias zijn. De bijzondere, gezalfde knecht van God die hij ver van tevoren had aangekondigd. En Jezus zou ongetwijfeld Israël gaan verlossen en het koninkrijk herstellen. Want vergeet niet dat tot op dat moment Israël al voor een paar honderd jaar niet meer de baas is in eigen land. Hun land is veroverd en sindsdien heeft het deel uitgemaakt van een aantal van de grootste rijken uit de menselijke geschiedenis. En nu zijn het de Romeinen die het in Israël voor het zeggen hebben. Ze zijn een gehate tegenstander en ze hopen dat Jezus daar een einde aan maakt. Want zou iemand nog meer kunnen doen dan hij? Maar nu is al hun hoop vervlogen. Ze hebben zich opgesloten en verborgen en zien het allemaal niet meer zitten. Wat is er dan gebeurd? Enkele dagen daarvoor werd Jezus gearresteerd. En er was geen buitengewone ontsnapping of bevrijding of een wonderlijke uitkomst. Nee, Jezus liet zich haast als een mak lammetje met hen meenemen. Zonder zich ook maar enigszins te verzetten. En vervolgens werd hij gemarteld, bespot en vernederd. En uiteindelijk zelfs aan het kruis genageld. Waar hij een smadelijke en pijnlijke dood stierf. Jezus was gestorven. En dat gold ook voor de hoop van de discipelen. En alsof dat alles nog niet erg genoeg was, kregen ze ook nog de meest vreemde dingen te horen. Zo vertelden een aantal vrouwen aan hun dat zij het lichaam van Jezus niet meer konden vinden, dat het was verdwenen. En Petrus en Johannes gaan op onderzoek uit en inderdaad, als ze bij het graf aangekomen zijn, zien ze geen wacht en ze zien ook de steen die verzegeld was om de ingang af te sluiten, dat die verwijderd is. En als ze het graf binnengaan, vinden ze geen lichaam, er is geen lijk. Alleen de doeken die waren gebruikt, die zijn nog aanwezig. En als ze weer terugkeren naar huis, zijn ze nog verwarder dan daarvoor. En dan krijgen ze ook nog van enkele mensen te horen dat ze Jezus hebben gezien, dat hij is opgestaan en dat hij weer leeft. En zijn ze nu weer blij? Zijn ze nu weer enthousiast? Herinneren ze zich nu dat Jezus dit al had aangekondigd dat dit zou gebeuren en dat hij ook zou opstaan? Nee, ze kunnen het niet geloven. Ze zaten er volledig doorheen. Maar dan verschijnt Jezus plotseling in hun midden. Terwijl zij zich verborgen hebben en opgesloten, verschijnt hij in hun midden. Ja, hij was gedood, maar nu is hij weer levend. Hij heeft zijn missie volbracht en daarom heeft God de Vader hem opgewekt uit de dood om voor eens en voor altijd te leven. En nu zijn de discipelen ook overtuigd. Nu zijn ze enthousiast en ze moeten haast dol van vreugde geweest zijn, want hun hoop, die volkomen de grond in was geboord, is nu weer springlevend. En sterker en groter dan ooit. Want was het leven en de bediening van Jezus al indrukwekkend voor zijn dood, nu heeft hij zelfs de dood overwonnen. En toch is het mooi dat Thomas, die er op dat moment niet bij was, nog steeds sceptisch en ongelovig is. Ook al ziet hij de enorme verandering die zijn vrienden en broeders hebben ondergaan. En zo, hij hoort natuurlijk ze vertellen dat zij ook Jezus hebben gezien, maar hij kan het ook niet vatten. Hij kan het ook niet aannemen en dat zegt hij ook. En pas als Jezus opnieuw verschijnt en hij er ook bij is, dan komt ook hij tot geloof. En hier zien we opnieuw de betrouwbaarheid van de Bijbel. Want de Bijbel is 100% betrouwbaar. En een van de dingen waaraan we dat kunnen weten is door de eerlijke verslaggeving. Mannen en vrouwen die God dienden, die probeerden om voor hem te leven, worden niet beter of mooier afgeschilderd dan dat ze waren of dan dat ze deden. Nee, we krijgen gewoon een eerlijk verslag van hoe het was. En zo komen we erachter dat de eerste discipelen van Jezus bepaald geen supergelovigen waren. En dat ze dus ook niet een level of een niveau van geloof hadden wat ver buiten ons bereik ligt. Helemaal niet. En we zien ook dat ze helemaal niet goedgelovig waren, want stuk voor stuk, net als Thomas, konden ze het allemaal niet geloven dat Jezus was opgestaan uit de dood. Totdat ze allemaal zelf het levende bewijs hadden gezien. Halleluja, prijs de Heer. En nadat Jezus na zijn dood is opgestaan en naar zijn discipelen verschijnt, doet hij dat nog meerdere malen tot aan het moment waarop hij terugkeert naar God de Vader. Dat is 40 dagen na Pasen en wij vieren of gedenken dat met hemelvaart. Maar als Jezus aan zijn discipelen verschijnt, dan bemoedigt hij ze en hij onderwijst ze en hij geeft ze instructies, want zij mogen straks het werk dat hij in gang heeft gezet voortzetten. En als Jezus eenmaal is teruggekeerd naar de Vader, mogen ze nog niet in actie komen. Nee, de discipelen moeten blijven wachten in Jeruzalem totdat zij de belofte van de Vader hebben ontvangen. En 10 dagen na de hemelvaart en 50 dagen na Pasen wordt de Heilige Geest uitgestort. De discipelen worden gevuld met de Heilige Geest en nu zijn ze niet meer te stoppen. Ze zijn niet meer bang, maar overal waar ze maar kunnen, prediken ze het evangelie van Jezus Christus. En overal klinkt vrijmoedig hun getuigenis. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Handelingen 2, vers 32. Geweldig. Dat is de hoop van de gemeente. Dat is de hoop van de kerk, van de volgelingen van Jezus Christus. Van hen die hun vertrouwen, hun geloof op hem hebben gevestigd. Met een dode Jezus was er geen kerk geweest. Maar wij hebben nu een hoop die reikt tot voorbij het graf. En daarom is ons leven ook niet langer doelloos of reddeloos. En hoeven we ook niet voortdurend overmand te zijn door angst of onzekerheid. Want wie op Jezus vertrouwt voor nu en de eeuwigheid, die zal niet beschaamd uitkomen. De opstanding van Jezus, zijn overwinning op de dood, is cruciaal. Daarom is Paulus ook heel scherp, heel duidelijk in zijn onderwijs over dit onderwerp. En dat wil ik ook graag samen met u lezen. En we vinden dit in 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Dus laten we dat opzoeken. En dan gaan we lezen vanaf vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt. Indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Laten we dit vers nog een keertje lezen, wat Paulus schrijft in vers 19. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Paulus schrijft hier aan gelovigen. Hij heeft het hier tegen christenen. En hij zegt, als wij alleen voor dit leven op Jezus vertrouwen, dan zijn wij de meest zielige van alle mensen. Dan is onze hoop en ons geloof triest. Het is niet eens lachwekkend, het is dan meelijwekkend. Maar Paulus gaat verder en dat doen wij ook. En we gaan door met vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontstroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontstroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Wat zullen anders zij doen, die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laat zij zich nog voor hen dopen? Waarom zijn ook wij zelf van uur tot uur in gevaar? Zo waar als ik, broeders, op uw roem draag in Christus Jezus, onze Heere, ik sterf elke dag. Indien ik te Efeze naar de mens met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij, indien er geen doden worden opgewekt? Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Misleid u zelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen? Als er geen opstanding uit de doden zou zijn, dan leeft Jezus ook niet. En dan rest ons niet meer dan dit leven alleen. Terwijl de voornaamste hoop van christenen juist nieuw leven is dat gaat komen, wat na dit leven volgt. Want God heeft beloofd dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal creëren. En daar zal hij zijn koninkrijk vestigen. En omdat hij daar regeert, is het dan goed, maar blijft het daar ook goed. En hij wil dat wij daar ook zijn. Daarom heeft God een mogelijkheid gecreëerd dat voor een ieder die dat wil, het mogelijk is om vrede met hem te sluiten en daardoor straks dit leven te mogen ontvangen. En daar hoort ook een nieuw en verheerlijk lichaam bij. Paulus benadrukt echter dat Jezus is opgestaan en dat onze hoop dus ook reëel is. En daarom moeten we onszelf niet voor de gek houden door te leven alsof dit leven alles is waarvoor we leven. Dit is een hele gevaarlijke overtuiging, omdat het heel makkelijk leidt tot een levensstijl die tegen Gods wil en principes ingaat, waardoor we uiteindelijk het eeuwig heil wat hij voor ons in gedachten heeft kunnen mislopen, kunnen kwijtraken. En dat is niet de bedoeling. Daarom worden we ernstig gewaarschuwd. En denk ook maar even na. Als dit leven alles is wat er is, het stopt en eindigt allemaal bij de dood, wat is dan een logische conclusie, een logische gedachte? Dat we er nu uit moeten halen wat erin zit. En waarom zou je dan jezelf beperken door je aan allerlei regels te houden, of ze nou wel of niet van God afkomstig zijn, als je uiteindelijk allemaal toch sterft, of je nou wel of niet naar God hebt geluisterd, en dat het daarmee allemaal over en voorbij is? Maar daarom is dat idee zo gevaarlijk, omdat het een misleiding is. Dit leven is niet alles wat er is. Er komt een vervolg. Het gaat om eeuwig heil of eeuwig onheil. En daarom is het wel degelijk belangrijk dat wij in ons leven rekenen met God. Of dat we niet met hem rekenen. En Paulus en God zeker, zij willen niet dat wij dat eeuwig heil mislopen. En daarom eindigt Paulus ook met een ernstige waarschuwing in vers 33 en 34. En laten we dat nog eens samen met elkaar lezen. Misleid u zelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. We kunnen gered worden door genade, dankzij het volmaakte en plaatsvervangende offer van Jezus Christus. Dat is de reden dat hij stierf aan het kruis op de heuvel Golgotha, om ons vrij te kopen, om het mogelijk te maken dat wij vrede kunnen sluiten met God, ons met hem kunnen verzoenen en dat daardoor dat eeuwig heil wat God voor ons in gedachten heeft binnen ons bereik is gekomen. Wij mogen bij Jezus horen en wij mogen hem volgen en dat kunnen we doen door op hem te vertrouwen en vanuit dat vertrouwen te doen wat hij van ons vraagt. Dat wij hem mogen volgen. En de belangrijkste opdracht van Jezus aan al zijn volgelingen is om het evangelie van Jezus Christus, het goede nieuws van wie hij is, wat hij gedaan heeft en wat hij ons aanbiedt, om dat met alle mensen te delen. Omdat God namelijk wil dat iedere mens de kans krijgt om de relatie met hem te herstellen. Dat is zijn verlangen. En daarom mogen wij dat nieuws met alle mensen delen. En degene die tot geloof komen, degene die graag met God verzoend willen worden, hun mogen wij helpen om ook volgelingen van Jezus te worden door hen te leren alles wat Jezus ons heeft onderwezen en hoe hij wil dat wij ons leven verder zullen leiden. En ik wil nu graag met u nog een ander stuk uit de Bijbel lezen, een aantal versen. En deze vinden we in Hebreeën hoofdstuk 7 en we gaan straks lezen vanaf vers 22. Dus het Bijbelboek Hebreeën. En dat is sowieso een Bijbelboek waarin heel veel duidelijke uitleggingen zitten. bemoedigingen, maar ook aansporingen om bij de les te blijven. Dat we goed beseffen wat er op het spel staat. En wij gaan samen een stukje lezen uit Hebreeën hoofdstuk 7 vanaf vers 22. In zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden. En zij zijn in groter getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden het te blijven. Doch hij heeft, juist, doordat hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Immers, zulk een hoge priester hadden wij ook nodig, heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven, die niet, gelijk de hoge priesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonde behoefte brengen en daarna voor die van het volk. Want dit laatste heeft hij eens voor altijd gedaan toen hij zichzelf ten offer bracht. Nou, tot zover. En laten we vers 24 en 25 nog een keertje lezen, want die gaan over Jezus. Doch hij heeft, juist doordat hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Onder het oude verbond tussen Israël, het volk Israël en God, moest de hoge priester uit de stam Levi continu offers brengen. En met het bloed van het offerdier moest hij verzoening doen voor het volk en voor zichzelf. Maar daarmee werd het zonde en de schuld niet uitgewist of weggenomen. Nee, het werd slechts symbolisch bedekt. Daar moest ieder jaar dit offer opnieuw worden gebracht. En de hoge priester was eigenlijk een middelaar die tussen God en de mensen instond. En vanuit zijn bediening en door het offer dat hij bracht, zorgde hij voor een tijdelijke, provisorische oplossing. Maar het was niet de definitieve oplossing van het probleem. Daarom kun je het ook wel vergelijken met een noodverband. Een noodverband wordt gebruikt om acute, directe, noodzakelijke ondersteuning te bieden, maar het verhelpt het probleem niet. En daarom moest dit verband als het ware ieder jaar opnieuw worden vervangen, totdat er een definitieve ingreep zou plaatsvinden, waardoor er een volkomen herstel zou worden bewerkt. En Jezus Christus is de ultieme hoge priester, die van God komt en niet uit de levieten, niet uit de mensen. En hij bracht als offer, hij gaf zijn eigen leven. En omdat Jezus altijd gehoorzaam was aan God de Vader, had hij geen zonde. Had hij geen schuld, was hij kredietwaardig. En hij koos ervoor om onze zondeschuld over te nemen, op zich te nemen en de prijzen voor te betalen, de straf ervoor te ondergaan. En Jezus is dus de ultieme hoge priester die tussen God en ons mensen ging instaan. Wij mensen waren schuldig ten opzichte van God. En God die is volkomen rechtvaardig. Daarom moest hij, omdat wij schuldig waren, ons wel veroordelen. Maar Jezus ging in onze plaats staan. En hij onderging Gods volmaakt rechtvaardige oordeel voor ons. Hij stierf geestelijk en lichamelijk om ons vrij te kunnen kopen. En het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Zijn bloed neemt de zonde en de schuld weg. En onze zonden waren de oorzaak van de breuk in de relatie met God. Waren de oorzaak dat wij van hem afgesneden waren. Maar nu Jezus voor een oplossing heeft gezorgd, kunnen we via hem de relatie met God herstellen. En dat is voor een ieder mogelijk gemaakt. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En Jezus, juist omdat hij in eeuwigheid leeft, kan hij ook voor altijd deze bediening van verzoening blijven vervullen. Dus voor een ieder die dat wil, is het mogelijk om vrede te krijgen met God via Jezus. Om gebruik te kunnen maken van zijn plaatsvervangende offer en werk, dat is genade. Het is niet iets wat wij kunnen verdienen, wat wij kunnen bereiken of afdwingen. Nee, het is een geschenk van God. Het is iets wat hij ons aanbiedt, wat wij nooit zelf voor elkaar hadden kunnen krijgen. En waaruit zijn grote liefde voor ons blijkt. Het enige dat hij van ons vraagt, is dat wij erkennen dat wij hem nodig hebben. Dat we Jezus nodig hebben om weer een goede relatie met hem te krijgen. En dat wij ervoor kiezen om hem te vertrouwen. En vanuit dat vertrouwen hem aannemen als onze redder, als onze verlosser, maar ook als onze Heer, als de koning van ons leven, degene die het voortaan voor het zeggen heeft. En dat kunnen we doen, want Jezus heeft al bewezen dat hij wil wat het beste is voor ons. Omdat hij zelfs bereid was om zijn eigen leven te geven. Maar hij is niet langer dood, want hij is opgestaan. Jezus is de levende hoop. En hij is onze hoop voor eeuwig leven voor jou, maar ook voor mij. En als je ook die vrede met God wilt hebben, als je de relatie met hem wilt herstellen, dan is dat mogelijk. Dan kun je je uitspreken naar God. En wij noemen dat bidden, maar bidden is eigenlijk gewoon communiceren met God, praten. En net zoals dat ik nu tot je spreek, ik kan je niet zien, maar ik weet dat je me hoort. Zo mogen wij ook tot God spreken. En ook al zien we hem niet, hij heeft ons verteld door zijn Bijbel, dat hij ons hoort. En zo mogen wij ons naar hem uitspreken. En als je ook die hoopvolle toekomst wilt hebben, die Jezus voor ons heeft mogelijk gemaakt, dat nieuwe koninkrijk wat gaat komen, die heerlijkheid met God door te brengen, en dat dit leven niet alles is wat er is, maar dat er iets veel beters gaat komen. En je wilt vrede sluiten met God, dan is het belangrijk om die keuze te maken en Jezus te aanvaarden als jouw redder en als je Heer. En daarom wil ik je voorgaan in een voorbeeldgebed. Het is geen toverformule, maar ik wil je alleen maar helpen door je te helpen hoe je tot God kunt bidden en hoe hij je vergeving kan schenken en kan aannemen. Dus als je vrede wilt maken met God, bid mij dan na. En wees natuurlijk oprecht, want daar gaat het om. Zeg dan, Heere God, ik kom tot u. Ik erken dat ik schuldig ben ten opzichte van u, omdat ik niet uw volmaakte wet, uw volmaakte geboden heb kunnen navolgen. Ik ben tekortgeschoten en ik heb een schuld ten opzichte van u die ik zelf niet kan oplossen. Maar ik dank u dat u zelf bent gekomen in uw Zoon, Jezus Christus. Ik dank u dat hij in mijn plaats is gestorven. En dat zijn bloed mij kan reinigen van al mijn zonden. En van al mijn tekortkomingen. En daarom vraag ik u, Heere Jezus, reinig mij met uw bloed. Vergeef mij al mijn schuld. En nu wil ik u voortaan ook volgen. En daarom accepteer ik u als mijn Heer. Ik wil leren om te luisteren naar u en om u te volgen, totdat ik voor eeuwig in uw koninkrijk mag binnengaan. Ik dank u voor deze genade, in de naam van Jezus. Amen. Als je dit oprecht hebt meegebeden, mag ik je feliciteren. Want je zonde en je schuld zijn dan vergeven op grond van het volbrachte werk van Jezus. En God heeft gezegd dat als we dit doen, hij ons aanneemt als zijn kinderen, als zijn zonen, als zijn dochters. Wij mogen bij hem horen dankzij Jezus. En daarom mogen we ook delen in de geweldige toekomst die hij voor ons in gedachten heeft. Maar wat belangrijk is, is dat deze keuze, de belangrijkste beslissing die je hebt kunnen maken in je leven om Jezus te volgen, dat pas de eerste stap is in de goede richting. Je bent in een behouden positie, maar nu is het belangrijk om verder te gaan. En daarom is het ook goed om een gemeente te vinden waar je verder geholpen kunt worden om meer over het geloof te weten te komen. Om meer over Jezus en over de Bijbel te leren, om die weg verder met hem te gaan. Maar nogmaals gefeliciteerd, want een betere beslissing had je niet kunnen maken. En wij willen je ook graag op weg helpen, dus je kan contact met ons opnemen via de contactgegevens die na de uitzending in beeld komen. Of via de website kun je het ook opzoeken. En wellicht kun je bij ons terecht, maar we kunnen je misschien ook wel helpen om een andere gemeente te vinden die dichter bij jou in de buurt is of beter bij je past. Maar dat je door blijft gaan op deze weg. En tot slot wil ik graag nog één tekst met jullie allemaal delen die ons laat zien de zekerheid die we hebben, maar die ons ook helpt om bij de les te blijven. En deze vinden we in Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. En hiermee gaan we afsluiten vanaf vers 19. Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Bedankt voor het luisteren en we gaan nu over.